Tuckerville. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Gemeente, zingen we op Psalm 147, daarvan het eerste vers. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heer en zingen we naar de samenvatting daarvan. Uit Psalm 112, het eerste vers, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Psalm 112, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader, wij danken en loven uw naam, dat wij ondanks onze onheiligheid en uw heiligheid en majesteit, nochtans mogen naderen voor uw aangezicht. Heere, wat een wonder. Wij die die kloof gecreëerd hebben tussen u en tussen ons. En dat u, Heer Jezus Christus, door uw bloed een weg hebt gebaand naar de troon van uw genade. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot die troon. Tot uzelf, de Heilige. Heer, hoe bijzonder dat u en ieder die tot u nadert in het gebed, of die tot u de toevlucht neemt, dat u diegene niet wegzendt. Dat is uw trouw, uw genade. Heer, wij hebben er geen woorden voor. En wij belijden u dat wij op zijn best alleen maar onheilige heiligen zijn, terwijl u totaal heilig bent. Heer, wij bidden u, geef dat in een tijd als de onze, we toch steeds oog hebben voor uw majesteit, uw heerlijkheid, uw grootheid. U, de enige God, onder de hemel is immers geen andere naam gegeven, waardoor we kunnen zalig worden. En Heere, wij danken u, dat u uw genade aan zondaren zo groot hebt betoond. Dat u uw zoon hebt gegeven, dat u gedachten van vrede had. Heere, dat u er was met die belofte die u ook vervolgens hebt waargemaakt. Door onze menselijke onmogelijkheden heen, maar steeds weer was u er met de voortekenen die erop wezen. Om toch de gedachtenis daaraan en de verwachting levend te houden. En zo met verwachting uit te zien en uw komst te verwachten. Heere, en u hebt het waar gemaakt. U bent gekomen. U hebt uw liefde, uw genade zo laten zien in een kribbe, zo laag in een stal. Heere, op de hoogte, of moeten we zeggen, in de diepte van onze verlorenheid. Daar waar wij ons bevonden, daar kwam u. Om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. In uw hart te sluiten, uw genade te betonen, uw liefde uit te delen. Heere, heb dank voor zoveel genade. En opdat dat ons deel zou worden, hebt u toch ook uw geest geschonken, Heer, hoe bijzonder. Die geest die ons ook het woord heeft gegeven. En die geest die ervoor zorgt dat datgene wat u bewerkt hebt, ons deel zal zijn. Om daaruit te leven. En hoe bijzonder dat we woord mogen hebben in alle vrijheid, waarin u uzelf zo heerlijk hebt geopenbaard. Heer, en dat dat woord in vrijheid verkondigd mag worden. En dat zo uw gemeente hier bijeen mag zijn. In uw naam. Heb dank daarvoor. Heer, en ontbreek dan zelf niet. En wij mogen geloven. En wij mogen vertrouwen dat u hier bent. Met uw geest. In rijke mate. En dat de engelen begeerig zijn in te zien in het werk van de verzoening. Heer, en dat er een gemeente thuis is die ook met ons verbonden is. O God, met u in het midden, moet het toch goed zijn. Schenk uw zegen bij uw woord. En mag er voor ons allen wat wij zijn. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Bemoediging, vertroosting, vermaning. Heer, laat het er allemaal in zitten. En geef dat we vanmorgen in uw woord u mogen ontmoeten. Maak ons stil voor u. Onze verwachting is in alles van u. Heere, en wij bidden u, vergeef genadig al onze zonden. Heere, we moeten u belijden. Als we oog in oog gesteld worden met uw heilige wet, dat wij zondaars zijn. Wij bidden u, vergeef al dat zondige van ons. En wij bidden, gedenken ieder die een roeping in deze dienst heeft, vanuit welke manier dan ook, heren, vanuit het bestuur, ook in de gebeden, heren, ook in de begeleiding van de lofzangen van Israël, die u ons gegeven hebt. Heer, we bidden voor de koster, we bidden voor mensen van de techniek. Heren, mag alles uitlopen op de lof, de eer, de aanbidding van uw grote naam. U komt alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle dank toe. Hoor ons gebed. Vergeef wat niet goed was. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het Oude Testament. Ik lees met u vanmorgen uit Richteren 13. Ik heb het voornemen om een paar preken over de Richter Simson te houden. En wij beginnen vanmorgen bij de aankondiging van zijn geboorte. Simson geboren. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen van de Heere. En zo gaf de Heer hen in de hand van de Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn vrouw was onvruchtbaar en baarde niets. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en hij zei tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn nog sterke drank. En eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, of wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. Dat betekent, ja, toch ook wonderlijk. Van een engel Gods. Oh ja, en ik vroeg hem van waar hij was. En zijn naam gaf hij mij niet te kennen. En hij zei tot mij, zie, gij zult zwanger worden. En een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, nog sterke drank. En eet niets onreins. Want dat knechtje zal het Nazireër God zijn. Van moeders buik af, tot op de dag van zijn dood. Toen aanbad Manoach de Heere vurig en zei, och Heere, dat toch de man Gods, die gij gezonden hebt, weer tot ons komt en ons leert wat we dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld. Maar haar man, Manoach, was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zei tot hem, zie, die man is mij verschenen, welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En ik kwam tot die man en zei tot hem, zijt gij die man die tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, nu, dat uw woorden komen. Maar wat zal de wijze van dat knechtje en zijn werk zijn? En de engel des Heeren zei tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal ze zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok, van de wijn voortkomt. Wijn en sterke drank zal ze niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, dat zal zij onderhouden. Toen zei Manoach tot de engel des Heeren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zei tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zei tot de engel des Heeren, wat is uw naam? opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen. En de engel des Heren zei tot hem, waarom vraagt u dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam hij Noach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen voor de Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde, toen de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. En toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zei tot zijn huisvrouw, wij zullen zeker sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zei tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen, zulks als dit. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik wil graag vanmorgen bij dit gedeelte met u stilstaan en beschrijven als thema boven de preek, God schuift de geringen naar voren. God schuift de geringen naar voren. Maar daar gaan we eerst ook nog over zingen. Uit Psalm 72, vers 6 en vers 7. Over de Heere die armen redt, die om hulp roepen. De ellendigen die geen helper hebben. Die de geringe en de nooddruftige verlost. We zingen uit de berijming daarvan Psalm 72, vers 6 en vers 7. Namens uw bestuur heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten voor volgende week, Deo Volente 29 augustus betreft, om 10:00 de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk. En om 6:30 s'avonds dominee P.H. van Tricht uit Ede. En uw gaven die van u worden gevraagd en u weet dat die in de bestemde zakjes bij de uitgang gedaan kunnen worden, zijn in eerste collecte voor de kerkomroep en de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. De Heere zegene uw gaven. En dan zingen we Psalm 72, vers 6 en 7. gemeente. Jongens en meisjes, misschien herken je het wel. Kinderen die niet mogen meedoen. Op het schoolplein. Iedereen mag meedoen. Maar die jongen, dat meisje niet. En dat is echt slecht. Ook onder volwassenen komt het voor. Bepaalde mensen die er gewoon niet bij horen. En hoe vreemd het misschien ook klinkt, maar zelfs in de christelijke gemeente kan het voorkomen. Dan gaat iedereen leuk met elkaar om. En als er bijvoorbeeld een keer koffie drinken is na de dienst en iedereen praat met elkaar en de groepjes, je weet het vaak bijna van tevoren. En dan is er die ene of die twee. En ze weten het van tevoren, wie heeft er aandacht voor mij? En dan gaan ze in stilte hun eigen weg. Pijnlijk. Dat is fout. En in onze samenleving komt het ook volop voor. Weet je wie in onze samenleving erbij horen? Sporthelden. De sporters van de Olympische Spelen werden helden genoemd. En dan denk je, helden? Ben je een held? Als je iets beter een balletje kunt trappen of een balletje hoog houden. Of als je wat sneller kunt zwemmen dan een ander of wat harder kunt lopen. Ben je dan een held? Ben je niet veel meer een held als je je inzet voor daklozen, vluchtelingen, asielzoekers of daar waar mensen in nood zijn? Haiti, Afghanistan, Syrië, ik noem maar wat. Zou het misschien niet zo zijn dat de echte helden degene zijn die hun werk in alle stilte doen, in alle bescheidenheid? Die helden tussen aanhalingstekens van de Olympische Spelen, ze mochten bij de koning op bezoek komen. En ze kregen volop felicitaties en vele daarvan kregen zelfs een koninklijke onderscheiding. Terwijl zoveel in stilte bijzondere prestaties leveren, vaak met opoffering van henzelf en die ternauwernood worden opgemerkt. Gemeente Richter 13 veegt er de vloer mee aan. En daar zien we hoe de Heere het doet. Totaal anders. Ten opzichte van een vrouw. Een heel eenvoudige vrouw. De moeder van de latere Richter Simson. En als je mij vraagt hoe ze heet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Ze heeft in de Bijbel gewoon geen naam. Ze is gewoon een naamloze vrouw. En denk dan alsjeblieft niet dat mensen zonder naam, zonder dat ze met naam of toenaam worden genoemd, niet belangrijk zouden kunnen zijn. Wat zie je juist in de Bijbel? Dat de Heere zo vaak mensen die op de achtergrond verblijven, in alle bescheidenheid, die geringen en zo, naar voren schuift. Mensen die vernederd, verdrukt, gesmaad, gehoomd worden, achtergesteld worden. Ook al merkt niemand ze op, de Heere merkt ze wel op en haalt ze naar voren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de lofzang van Maria, die we straks nog zullen zingen. Ze zingt dat de Heere hoogmoedigen verstrooid heeft. Machtigen van hun tronen heeft gestoten. En dat hij het opgenomen heeft voor zijn volk, en dat kunnen we zomaar tussen neus en lippen doorlezen, maar voor zijn volk, wat is dat volk? Dat is het volk Israël. En vanaf het begin dat God de weg met Israël gegaan is, vanaf Genesis 12 tot de dag van vandaag, is dat volk altijd verguisd en gesmaad, gehoond, achtervolgd, gemarteld, heeft men geprobeerd het volk uit te roeien. En juist voor dat volk heeft hij het opgenomen. Gemeente, ik denk ook aan 1 Korinthe 1. Waar we lezen dat God niet de wijze, de machtige van de wereld heeft uitverkoren. Waar die ogen van ons zo opgericht kunnen zijn. De mensen die het gemaakt hebben en zo. Maar het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke van de wereld. Datgene wat in de ogen van de wereld nou net niks voorstelt. En dat heeft God uitverkoren. En dat zien we hier ook in Richteren 13, bij die moeder van Simson, die naamloze vrouw. En haar man probeert haar keer op keer te overtroeven en zijn naam, ja, dat weten we wel. Maar Noach, een naam die staat, die klinkt, rust. Ja, hij zit daar als het ware ook als iemand die rust en die zijn schaapjes op het droge heeft. Maar hij staat helemaal in de schaduw van zijn vrouw. Ook al heeft ze geen naam. En ook al is ze maar vrouw in die tijd. Gemeente, deze vrouw, ze is kinderloos. En jongens en meisjes, jullie kennen die denk ik wel meer, hè? Kinderloze vrouwen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, denk even mee, Sarah, Rebecca, Hanna. Elisabeth, en zo zouden er nog meer te noemen zijn. En wat deden die vrouwen? Ze namen hun toevlucht tot God in het gebed. En geen wonder ook, want het was vooral in die tijd, maar nog steeds, heel pijnlijk als je geen kinderen had. Gemis van een kindje. De maandelijkse terugkerende teleurstelling. Te leven tussen hoop en vrees. En in onze tijd, door de medische wetenschap, kun je soms horen dat het menselijk gesproken uitgesloten is. En dan verdwijnt de hoop toch wat meer. Maar dat was in die tijd vaak ook niet duidelijk. En dan steeds weer maand op maand een stukje hoop, een stukje verwachting, teleurstelling. En dat keer op keer, jaar in jaar uit. En je wordt ouder en je weet het op een gegeven moment is het voorbij. En je zult nooit moeder, vader worden, opa of oma. En er kwam in die tijd nog eens een smaad van de samenleving overheen. Mensen die het fijntjes onder je neus konden wrijven of een bepaalde blik konden laten zien, een bepaalde opmerking maakten. Dat was de situatie in huizen van Noach. En er zijn verklaarders en ik vind het wat link om het te zeggen. Want die zeggen, vers 2, krijgt zij de schuld. Want er staat, zij was onvruchtbaar, zij had niet gebaat, zij. Maar het is wel wat de engel zegt. En zelf kan ik me ook niet zo goed voorstellen dat de engel dan dat stukje schuld bij haar neer zou leggen. Maar, u begrijpt, het was zwaar, moeilijk in huizen Manoach. En het was ook zwaar in het land. Gemeente, vers 1 van Richteren 13 spreekt boekdelen. Daar wil ik even iets dieper op ingaan. De Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dat vonden ze zelf niet. Want als we verder lezen in het boek Richteren, Richteren 17 en Richteren 21, dan lezen we dat ze deden wat goed was in eigen oog. In eigen oog vonden ze het prima wat ze deden. Maar in Gods ogen was het kwaad, was het slecht. En wat was dat slechte in die tijd bij Israël? Afgodendienst. Hoofdstuk 10. En dan denk je afgodendienst. Als er toch één volk was wat een God had die het altijd voor hen opnam, dan was het toch Israël. Zij hadden toch de echte God. Dan heb je toch geen afgoden nodig. Je schrikt als je Richteren 10 leest. Want dan staat er, en het geldt voor het volk van het verbond, van Gods verbond, van de God die zijn volk had verboden andere goden voor zijn aangezicht te hebben, dan staat er dat ze de Baals dienden, de Astartes, de goden van Syrië, de goden van Sidon, van Moab, van de Ammonieten en van de Filistijnen. 7 stuks. Getal van volheid. Alsof ze dat nodig hadden. Schrijnend. Gemeente, mogelijk is er in ons leven ook wel een afgodje wat we dienen. Misschien maar een heel kleintje. Maar weet je, kleine afgodjes worden steeds groter. En die gaan steeds meer ruimte voor zichzelf innemen, totdat ze op een gegeven moment de plaats van de Here innemen. En afgoden beginnen vaak helemaal niet verkeerd. Bijvoorbeeld je huis, je carrière, je gezin, je kinderen. Is er iets fout aan? Niks. Je werk, 6 dagen zult geen arbeiden. Prima toch? Niks mis mee. En een huis om in te wonen? Niks mis mee. En een gezin, kindertjes? Niks mis mee. Toch? De zegen van de Here. Maar we kunnen er zomaar een afgod van maken. En dan kunnen ze zomaar de plaats van God innemen. Gemeente, het erge van de afgoden was in die tijd ook nog eens een keer dat ze vaak gepaard gingen met niet alleen een stuk verering, maar ook met allerlei seksuele uitspattingen. Dat betekende dat niet alleen het eerste gebod, maar ook het 7e gebod volop werd overtreden. En dat voelde prettig. En ja, als het goed voelde, dan zou het toch ook wel goed zijn. En dan zou God het toch ook wel goed vinden. En men had geen enkel besef van Gods heiligheid en van Gods majesteit. En van de eigen zondigheid. Gemeente, deze oude geschiedenis, pakweg 3000 jaar geleden, heeft ons heel veel te zeggen. En is het ook niet altijd de bedoeling, ook altijd in preken, als we over die oude geschiedenis lezen, dat we lijnen proberen door te trekken naar nu. En de lijn van Richteren 13 naar anno 2021 is niet zo heel erg moeilijk te trekken. Het is ten voeten uit de situatie van onze tijd. Als het maar goed voelt, dan moet het toch ook goed zijn. En dan moet God het ook maar goed vinden. Gemeente, in onze tijd draait het vooral om ons grote ik. Als dat ik met hoofdletters maar aan zijn trekken komt. Daar stemmen we onze keuzes op af. En bij velen is er maar één ethische richtlijn. En dat is het gevoel. Als het goed voelt, is het oké. Als het goed is in eigen oog, dan moet het ook maar goed zijn in Gods oog. En een mens, zegt men, mag nooit de gevangene worden van regeltjes of wetjes buiten jouzelf. Want jij moet jezelf kunnen zijn. En jij moet jouw innerlijke stem volgen. Je moet je hart volgen. Je moet je gevoel volgen. En je moet ervoor zorgen dat in ieder geval datgene wat jij zo graag doet, dat je aan je trekken komt. En dat dat ook vervuld wordt. Vooral op seksueel gebied, zonder enige beperking. En de Bijbel met zijn regels, ja, die zou ons vervreemden, zegt men, van ons diepste zelf. En van onze vrijheid. Ik zei al dat in die tijd de afgodendienst vaak gepaard ging met seksuele uitspattingen. Dat is ook heel typerend voor onze tijd. Seksualiteit is in onze tijd zo ongeveer het heiligste wat er is. En men zegt, het bepaalt zelfs je identiteit. Jouw seksualiteit? Ja, dat ben je eigenlijk zelf. Alsof je als mens niet meer bent dan dat. Maar voor velen is het alles bepalend. En dan is het zo belangrijk dat daar beleid op gemaakt wordt. En dan moeten er wetten komen die seksuele vrijheid afdwingen. En als er dan christelijke kerken of christelijke scholen zijn die dat proberen tegen te houden, dan moeten die worden aangepakt en zo nodig worden verboden. Want zij verstoren de bevrijding van de samenleving. En dat kan niet worden getolereerd. En dan krijgen scholen bezoek van de minister of van de inspectie. En dan kan het zelfs zo zijn dat een dominee voor de rechter moet verschijnen. Gemeente, in de tijd van Richter 13 zie je nog heel duidelijk het verschil tussen man en vrouw. Je ziet die vrouw, die moeder van de latere Simson, zij staat haar man Manoach bij in alle dingen die tot het tijdelijke leven behoren en tot het eeuwige leven. Maar dat staat in onze tijd ook heel erg onder druk. Verschil, man, vrouw. Men zeg dat hele verschil en opvoeding en onderwijs moet daar ook op gericht zijn. En je ziet dat in Scandinavië al helemaal werkelijkheid zijn. Moet er zoveel mogelijk op gericht zijn om het verschil tussen de seksen uit te wissen. Men beweert zelfs dat je niet als vrouw geboren wordt, maar dat je tot vrouw gemaakt wordt. En dat je je als vrouw daaraan moet ontworstelen. Wat goed voelt, wat goed is in eigen oog, wat goed is in het oog van de samenleving, dat is geoorloofd. Maar gemeente, Gods ogen zijn er ook. En dat lezen we meteen al na de zondeval, Genesis 3, Gods oog, Gods ogen zien Adam. Hij is verborgen, heeft zich verborgen, maar God ziet hem en in zijn ogen was het niet goed. Genesis 11. De mens die groot wilde worden, machtig, toren bouwen, een stad. En die toren, ja, reiken tot in de hemel. En God komt naar beneden. En hij ziet de stad en de toren. En het is slecht in zijn ogen. Psalm 2. De koning en wereldmachten spannen zich samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En wereldmachten, ik zat erover door te denken, maar wereldmachten is in onze tijd de publieke opinie. En zijn de media ook niet wereldmachten? Die uiteindelijk zoveel bepalen. En het ontgaat Gods ogen niet. En dan staat er die in de hemel woont, zal lachen en hem bespotten. Gemeente, dat betekent dat wij een goed gevoel kunnen hebben bij iets en dat het in onze ogen goed kan zijn en dat het in Gods ogen totaal anders is. Wat God als zonde ziet. Ongeacht wat wij en de media en de lobbygroepen ervan vinden, dat is zonde. En gemeente, dan zou je denken, dan is er in Richteren 13 toch wel iemand die de nood van de tijd, de geestelijke nood, doorziet en die vanuit de nood van de tijd gaat roepen tot de Heere, die gaat bidden. En dat lees je van niemand. En dat lees je zelfs niet van Manoach en zijn vrouw. En dan denk je, hoe kan dat? Andere kinderloze vrouwen uit de Bijbel die riepen uit de nood tot God om een kindje, om zijn genade. Die waren volstrekt aangewezen, ja, op het ingrijpen van boven. En deze vrouw is op het eerste gezicht een beeld van de onvruchtbaarheid en de hulpeloosheid van het hele volk. Maar ook zij is aangewezen op het ingrijpen van boven. En de Heere, je zou je kunnen voorstellen dat zijn geduld op een gegeven moment helemaal op is. En aan de ene kant is dat ook zo. Want hij stuurt het volk van de Filistijnen. Volk dat kwam uit het Middellandse zeegebied en dat in die tijd rond Gaza en zo woonde. Een sterk volk en dit is de derde keer al in het boek Richteren dat God dit volk naar Israël stuurt om het volk te straffen. Het refrein dat je steeds weer in het boek Richteren ziet, dat is dat het volk zondigt. God stuurt als straf de vijand en het volk gaat roepen en God is genadig en zendt een richter om het volk te verlossen. Steeds weer denkt hij aan zijn verbond. En in zijn toren denkt hij steeds weer aan zijn ontferming. En ook nu weer komt hij met een richter. Maar die moet nog wel geboren worden, Simson. Jozef meisje, zijn moeder, die naamloze vrouw, is op een zekere dag op het veld aan het werken. Je krijgt een beetje de indruk dat zij goed genoeg is om het werk te doen. Haar man met de naam Rust, je krijgt het idee, hij zit wel daar in zijn tent en zo. En die vrouw, ja, die is te vinden op het land. Maar dat kan een gezegende plek zijn. Want dan is daar ineens die Engel des Heren. Engel des Heren, wie is dat? Wel, dat is de tweede persoon van het goddelijk wezen. Maar nog niet in het vlees gekomen. Nog niet geïncarneerd, zoals we dat dan noemen. En in het Oude Testament wordt hij weergegeven als engel des Heren. Gemeente, dat zal je maar gebeuren. Je bent als vrouw die op de achtergrond staat en eigenlijk niet meetelt. En ja, jij moet het werk doen en zo. Je bent daar bezig op het veld. En jij krijgt het voorrecht dat de hemel open gaat en een engel des Heren, de engel des Heren, de komende Christus, dat die aan jou verschijnt met de prachtigste belofte. Jij die onvruchtbaar bent in eigen oog, jij krijgt een kindje. En niet zomaar een kindje, een bijzonder kindje. Want de engel zegt er wat bij. Het zal een Nazireër zijn. En daarom mag deze vrouw geen wijn of sterke drank drinken. En ze mag niks onreins eten. En ze mag het haar van het hoofd van het jongetje niet afscheren. Op geen enkele manier. Want een Nazireër, vers 5, was gewijd aan de Heere en was geroepen iedere dag in de tegenwoordigheid van de Heere te leven, afgezonderd van het volk, alleen maar gewijd aan God. Nummer 6 gaat daarover. Alleen als je nummer 6 leest, dan wijkt nummer 6 ook weer een beetje af van dit gebeuren. Want in nummer 6 heeft het Nazireërschap iets tijdelijks. Je kiest daarvoor en dan moet je een bepaalde gelofte afleggen en zo. En dan word je Nazireër en na verloop van tijd kun je daar ook weer een punt achter zetten. En dan zijn er weer regels die daarvoor gelden om dan niet langer Nazireër te zijn. Maar in de Bijbel was het iets tijdelijks in de regel. Maar bij het jongetje wat geboren zal worden, zal het geen eigen keus zijn. Want dat jongetje zal vanaf de moederschoot, vanaf het allereerste begin, vanaf de conceptie, al afgezonderd zijn, toegewijd voor de Heere. En die vrouw, prachtig hoe zij erop reageert. Ze gelooft het. Het is een boodschap van boven. Een boodschap van God. En ze vertrouwt, ze gelooft dat de Heere zijn belofte waar maakt. Sarah kon het moeilijk geloven, zij moest erom lachen. Zacharias vond het in het begin ook heel lastig om het te geloven. Deze vrouw heeft iets van Maria. Mij geschieden, naar uw woord, vol overgave. Gemeente, prachtig hoe deze vrouw het meteen gaat delen met haar man. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks, waar we heel snel overheen lezen. Maar wat doet deze vrouw? Ze voegt er iets aan toe. Dat is heel apart. En dan denk je, mag dat? Want ze heeft een boodschap gekregen van de engel des Heren, van de man Gods, van God zelf ten diepste. En mag je aan een boodschap van God zelf iets toevoegen? Wat voegt ze eraan toe? Namelijk dat dat jongetje tot zijn dood toe ook Nazireër zal zijn. Dat had de engel niet gezegd. De engel had gezegd, nee, vanaf de moederschoot, vanaf het allereerste begin. Maar had niet gezegd hoe lang. En deze vrouw zegt, nee, vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood. En dan denk je, hoe komt deze vrouw daarbij? Wel, zij geloofde rotsvast dat God geen berouw zou krijgen van zijn belofte. En dat haar zoon pas uitgediend zou zijn op de dag van zijn dood. En die vrouw in al haar eenvoud lijkt te voorvoelen dat de strijd die haar zoon moet voeren pas ten einde komt als hij zelf omkomt in de strijd. En Manoach, als hij het hoort, hij voelt zich gepasseerd. Waarom heeft de engel hem dat niet verteld? En dan moet die engel maar terugkomen. En hij bedenkt wat, zo slim is hij ook nog. En hij bedenkt dat die engel hen moet komen vertellen hoe ze dat jongetje dan moeten opvoeden, hoe ze met dat jongetje moeten omgaan. En dan doet hij toch wel iets moois. Dan gaat hij bidden, vurig bidden tot God van stuur die man God nog een keer. En de Heer, hij verhoort dat gebed en die bijzondere engel, die verschijnt opnieuw, maar passeert opnieuw Manoach. En komt opnieuw bij zijn vrouw als die weer op het land is. En prachtig. Deze vrouw, die weet het. Ik moet dat delen met mijn man. Ze betrekt hem er zelf meteen bij. Ze gaat hem roepen. En die engel gaat hij dan deze man iets heel bijzonders vertellen, waar hij eigenlijk ook een beetje mee de boer op kan gaan? Nee. Alleen maar hetzelfde als wat hij al aan die vrouw verteld had. Verder helemaal niks. Daar moet hij het mee doen. Maar ja, maar Noach is er ook nog. En die vraagt door. Maar hoe heet u dan? Hij wil toch iets bijzonders horen. En dan zegt die engel, wat maar Noach helemaal niet door heeft. Maar dan zegt die engel wel iets heel bijzonders. Dan zegt die engel zoiets van, waarom wil je dat weten? Want mijn naam is toch wonderlijk. En mijn Noach hoort daar niks bijzonders in. Maar wij horen daar natuurlijk wel wat bijzonders in. Want wij staan achter Jesaja 9. Hoe Christus, de komende Messias, voorzichtig is met zijn namen. Zijn naam zal zijn wonderlijk, raadsterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Wonderlijk, die eerste naam. Zo noemde de engel des Heren zich al toen hij verscheen daar bij Manoach en zijn vrouw. Manoach heeft dat wonderlijke daarvan niet echt door en hij probeert zich nog één keer heel groot en heel belangrijk te maken van, mogen we alsjeblieft dan een geitenbokje voor u slachten en dan blijft u dan bij ons eten. En de engel des Heren slaat het af, nee, zegt hij, maar je mag wel God een offer brengen. Zo gezegd, zo gedaan. En dan met de vlam van dat offer, dan vaart die engel des Heren weer op naar boven. En dan zou je denken, nu zitten maar Noach en zijn vrouw op één golflengte. Ze hebben beide de engel des Heren ontmoet. Ze hebben beide zijn belofte gehoord. En dan blijft maar Noach in de schaduw van zijn vrouw staan. Het mooie is dat hij diep onder de indruk is van wat er gebeurd is. En dat hij diepe eerbied voor God heeft. Hij beseft, God is de totaal andere en hij is maar een onheilige. En wat denkt hij dan? Hij denkt meteen dat hij gaat sterven. Want hij heeft God gezien. Wees maar eerlijk, als je God gezien hebt, dan kun je toch niet blijven leven. En maar Noach is ook niet de enige die zo spreekt. Ik denk aan Jacob bij Pniel, naar Pniel. Pniel betekent aangezicht Gods. En wat zegt Jacob daar? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En wat bedoelt hij daarmee? Dat laatste wordt wel eens anders weergegeven. Maar wat zegt hij eigenlijk? Wat staat er eigenlijk? En ik heb het overleefd. Ik ben niet gestorven. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik leef nog. En bij Gideon zien we iets dergelijks. Denk ook aan Mozes. God had tegen Mozes gezegd dat geen mens hem zou zien en blijven leven. Dus die reactie van Manoah is best te begrijpen. Aan de ene kant ook weer heel mooi dat hij volop eerbied heeft voor de majesteit en de heiligheid van God. Want in onze tijd is dat toch vaak verzoek. En toch was zijn reactie een ongelovige reactie. En zijn vrouw is zoveel nuchterder. En ze beseft het. Nee, maar God is toch tot ons gekomen met een belofte. Hij heeft een zoon beloofd. En niet zomaar een zoon. De bevrijder van het volk Israël. Dan kunnen we toch niet sterven, vers 23. God heeft een kind beloofd. De vijand moet worden verjaagd. God zal het waarmaken. En bovendien het offer is aanvaard. En de vlam die dat offer verteerd heeft, die zal hen toch niet treffen als de vlam van de bliksem. Nee. De gemeente Manoach had wel een punt. God ontmoeten, terwijl wij nog zondaars zijn. God ontmoeten, terwijl Jezus nog niet gestorven is voor de goddelozen. Dat betekent toch sterven. De gemeente, hoe bijzonder dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. Dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. Bij de ontmoeting met God zouden we zonder bloed van dat lam Gods, van die man Gods, van die engel des Heren, zonder hem ooit ontmoet te hebben in ons leven, toch geen leven in onszelf hebben. Dan zouden we toch moeten sterven. Zou dat ook niet het geheim zijn van het feit dat Manoach en zijn vrouw blijven leven? Ze hebben het lam dat nog niet mens geworden is, toch mogen ontmoeten. De Heer had geen lust in de dood van deze zondaars, maar daarin dat ze zouden leven en zich zouden bekeren. Gemeente, Manoachs vrouw heeft er iets van doen zien. Ze heeft iets gezien van de werkelijke verlossing van Gods volk. Niet door een aardse verlosser, maar door een hemelse verlosser. En wij kunnen haar zien als een soort voorgangster van Maria, vol overgave. En ze gelooft het. Haar zoon zal een begin maken met de verlossing van het volk van Israël. Uit de hand van de vijand. Maar dat is nog maar het begin. Want het moet worden afgemaakt. En er is meer dan alleen maar een verlossing van de vijand. Er is ook nog zoiets als een geestelijke verlossing. Bij die vrouw van Manoach ging het door de onmogelijkheden heen. Maar geldt dat niet nog steeds? En zien we dat ook niet terug bij Christus? Hij die zijn volk zou verlossen van hun zonde. Door de onmogelijkheden heen. Mens geworden. Door menselijke onmogelijkheden heen. En toch. Gemeente, we zien in de Bijbel tenslotte zo vaak dat God met ze naar voren schuift. Die wij naar achteren schuiven. Het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke. En dat viel ook deze naamloze vrouw van Manoach ten deel. Onvruchtbaar. Bovendien kwam ze uit de nietige stam van Dan. Dat was de meest geringe stam van de 12. En God verkoos haar. En zij krijgt volop zicht op het werk van de Heer en op de Heer zelf. En met haar geloofsintuïtie, waar de geest achter zat, begrijpt ze waar het ten diepste om gaat. En geestelijk had ze veel meer zicht op het werk van de Heere dan haar man. En als we eerlijk zijn, moeten we dan niet zeggen dat zagen we vroeger, dat zagen we in de Bijbel heel vaak, dat zien we in de kerkgeschiedenis nogal eens, dat vrouwen, ja, toch geestelijk een heel belangrijke rol spelen. En soms een vromere levenswijze hadden dan mannen. En je ziet het tegenwoordig nogal eens, dat vrouwen een helderder geloofsoog hebben dan mannen. Ik herinner me ook nog onder het communisme dat wij eens een land in Oost-Europa bezochten en daar naar de kerk gingen. En tot onze schrik zaten er bijna alleen maar vrouwen in de kerk. En je ziet het ook in landen waar de secularisatiegolf heel snel er doorheen gaat, dat vaak vrouwen nog in de kerk zitten. En dat is het vaak. Prachtig. Figuren die dan misschien in de schaduw staan, maar werkelijk aanwezig zijn. En die invloed hebben, gelukkig, geestelijk wat betekenen voor anderen. En dan is een naam niet belangrijk. Want, wees maar eerlijk, dan blijft het ten diepste maar één naam over. En die naam is wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Amen. Gemeente, we zingen hierover uit de lofzang van Maria, vers 1, 4, 5 en 6. De Heere verhoogt en hoedt het nederig gemoed. Lofzang van Maria, 1, 4, 5 en 6. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder broeder George van Elteren opdragen, die deze week een operatie moest ondergaan. De operatie mogen we geslaagd noemen en hij mocht gisteren ook weer thuiskomen. Hij heeft nog wel heel veel pijn. Laat ons danken en bidden. Heer, we danken u dat u zo anders kijkt dan wij mensen, dan de wereld, de samenleving, de wereldopinie is, de media ons voorspiegelen. Heren, de echte helden bij u zijn zo anders dan de helden van de wereld. U kijkt zo anders. Hoe bijzonder dat u juist datgene wat in de wereld niet meetelt, diegene die zo vaak naar achteren geschoven worden, heren, dat u ze naar voren haalt. Dat u juist daar oog voor hebt, voor het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke van de wereld. Heren, dat u machtige van tronen stoot, maar nederige verhoogt. Dat u hongerige met goederen vervult en rijken ledig wegzendt. Heren, dat u niet aanziet wat voor ogen is, maar dat u het hart aanziet. En heren, dan bidden we u voor allen die zo achtergesteld kunnen worden. Heren, mensen die verdrukt worden. Mensen die niet meetellen, mensen die vervolgd worden, gemarteld worden op welke manier dan ook. Mensen die buitengesloten worden, die er niet bij horen. Ook kinderen, heren, wat kan het veel pijn doen als je op school gepest wordt. Heren, dat kan jaren doorwerken. O God, wij bidden u, gedenk diegene die het soms zo moeilijk hebben. En diegene die het aanrichten, o Heren, wij bidden u, ontdek hen eraan. En heren, het kan zelfs in uw gemeente voorkomen dat mensen of gezinnen er niet echt bij horen, niet echt worden opgenomen. Heren, bewaar ons ervoor. En geef juist ook dat wij, diegenen die het soms zo moeilijk hebben, en misschien ook ongewild voorbij gezien worden, dat wij er oog voor hebben. Heere, geef dat we als gemeente, christelijke gemeente, één grote familie zijn van broeders en zusters. Heere, vanuit de liefde. Liefde tot u, maar ook de liefde tot elkaar. Heere, en geef dat zo uw zegen ontvangen mag worden, want daar woont u. En dan wordt u heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden voor al diegenen die net als die naamloze vrouw uit de Bijbel, uit Richteren 13, geen kinderen kunnen krijgen. Heren, die keer op keer teleurstellingen te verwerken hebben, die misschien wel allerlei trajecten volgen, die leven tussen hoop en tussen vrees. O God, wees nabij. Heren, u bent nog diezelfde God die u eenmaal was. En u bent nog steeds een God van wonderen, die door de onmogelijkheden het waar kunt maken. Heren, zo bidden we voor de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin veel gedaan wordt, wat goed is in eigen oog. Maar uw ogen zijn zo anders. Heren, wij bidden. Geef dat meer en meer ogen daarvoor geopend worden. Heren, zo mogen we elkaar als gemeente ook aan u opdragen. Wees ons alle goed en genadig. Wij bidden voor het bestuur, voor het leidinggeven, ook als straks al het winterwerk ook weer gaat beginnen. Heren, geef ons allen wijsheid in alles, uw geest in het werk dat we mogen doen, opdat de gemeente gebouwd, verdiept, uitgebreid mag worden, mag leven uit de vrezen van uw naam. Heer, we bidden voor de zieken. We denken vanmorgen in het bijzonder aan broeder van Elteren, opgenomen geweest in het ziekenhuis, geopereerd, een heel ernstige operatie. Heer, we weten hoe hij er tegen opgezien heeft. Hoe angstig hij ook was dat misschien niet goed zou aflopen. Heer, maar u hebt hem erdoor geholpen. Uw naam zij geprezen. En Heer, hij mag zelfs weer thuis zijn. En we weten dat hij nog heel veel pijn heeft. Heer, en dat de toekomst ook onzeker is. Maar toch, u staat daarboven. En u bent de Almachtige. En we hebben vanmorgen ook gehoord dat u door de onmogelijkheden, door menselijke onmogelijkheden, door medische onmogelijkheden heen, wonderlijk werkt. En dat u erboven staat. Heere, gedenk hem en zijn vrouw in alle opzichten. Heere, we bidden voor degene die in de verpleeghuizen verblijven. Degene die aan huis gebonden zijn. Heere, we bidden ook voor alleengaande. Ook als het soms moeilijk is. Heere, we bidden, wilt u lege plaatsen zelf innemen? En Heere, wat is het een zegen, ook als alleengaande, lid te mogen zijn van de christelijke gemeente. Want Heere, als het goed is, is daar toch de herbergzaamheid. En worden we daar toch opgenomen, als in het gezin waarvan u de hemelse Vader bent. Heere, maak het waar. Heere, we bidden voor degenen die het moeilijk hebben, ook in psychisch opzicht. Waar relaties onder spanningen staan, waar de opvoeding heel ingewikkeld is, waar kinderen andere wegen gaan. Ach Heere, hoe moeilijk kan het ook zijn dat te delen met anderen kan schaamtegevoel zijn. Ach Heere, mag het bovenal gedeeld worden met u. Maar mogen we daarin ook met elkaar meeleven. Heer, we bidden voor de nood van deze wereld. Als we denken aan Haiti. Heer, we bidden, zegen al het hulpverleningswerk. Gedenk al diegenen die geliefden zijn kwijtgeraakt door die vreselijke aardbeving. En al diegenen die nog dagelijks te maken hebben met de gevolgen daarvan. Degenen die in de ziekenhuizen verblijven, die gewond zijn, ontfermt u zich. Heere, zo bidden we in het bijzonder ook voor de bevolking van Afghanistan. U weet het, de Taliban, die daar de macht hebben overgenomen. Heere, we bidden voor al diegenen die in grote angst leven. Als we denken ook wat er allemaal gebeurt op het vliegveld van Kabul. De angst ook. Ach, Heere, gedenk. Mensen die hun leven niet zeker zijn, die onderdrukt worden. Al diegenen die op de vlucht zijn geslagen. Een land in ontreddering. Heere, mag er een roepen komen. Tot u de levende. Heere, we bidden ook voor al die christenen. Ook in Afghanistan. Die onder hevige druk leven. Ook in Pakistan. Waar mensen zo makkelijk beschuldigd worden van blasfemie. Ach, Heere. Gedenk. Heere, zo bidden we ook voor uw volk Israël. We weten van uw belofte. Heere, mogen erop pleiten. Mogen we u eraan houden. Heere, wij danken u voor wat u ons gaf. Wij bidden u, vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. Door het leven. Geef een gezegende zondag. Geef ook allemaal uw zegen in uw huis. Heere, werk door met uw woord ook deze week. Gedenk in ieder, thuis, ook als nog vakantie is, op het werk, Heere, waar dan ook. Onze verwachting is van u. Zie ons aan, in uw lieve zoon. Ga met ons en stel tot rijke zegen. Ook diegenen die misschien zo voorbij gezien worden. Heere, haal hen naar voren. Opdat ze werkelijk ook wat betekenen, veel mogen betekenen, daar waar u ze plaatst. Hoor ons zo, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. gemeente, ook uw gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.